Wij als ambassador, wij kunnen daar prima in manoeuvreren. Dat zegt alleen wij hebben ook een institutionele kant die zich heeft verbonden aan allerlei zeg maar, ESG-lijsten. Dus daar valt het af. En wij hebben een aantal zaken uitgesloten. Tabaksindustrie, wapenindustrie. Echter, nou, in de olie- en gasindustrie zijn wij behoorlijk actief, omdat daar de waarderingen gewoon erg interessant zijn.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Welkom Mark, welkom luisteraars. Nieuwe jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Welkom bij de podcast Puur en Persoonlijk, de eerste editie. We gaan er weer wat moois van maken en we zullen ook het komend jaar op maandelijkse basis dit gaan opnemen. Afgelopen jaar veel gebeurd, 2021. Ambassador, mooie stappen gemaakt, mooie inflow, mooie groei van de portefeuilles. Zowel op value-gebied, met onze dividendportefeuille, erg goed gedaan. En een beursgenoteerd vastgoed, een prima performance laten zien. Jaar is trouwens ook goed begonnen voor value en dividend. Wat dat betreft de inflatieperikelen beginnen nu echt serieus door te komen. We zien het ook op het rentegebied. 10-jaars rente in Nederland al richting de 0,1. We zien hem in Amerika oplopen van 1,4 naar 1,8. We zien hem in Duitsland voor het eerst na 3 jaar weer boven de nullijn komen. Engeland zitten we al boven de 1. Wat is het? 1,2 zelfs.
1,2, ja.
Dus het gaat kraken en piepen. Ik wil niet zeggen dat de tijd van gratis geld voorbij is, maar het wordt wel minder. Dus ja, je ziet de nodige bewegelijkheid op de markten. Wat dat betreft komen er wat meer risico's op dat gebied. Hoe zie jij 22 en waar zie jij vooral risico's?
Nou ja, ik denk dat inderdaad wat je aanstipt, dat de hoge inflatie, de Amerikaanse inflatie zat over 2021 op 7%. Ja, een niveau dat we 40 jaar niet gezien hebben. Hetzelfde zien we eigenlijk ook in het Verenigd Koninkrijk en in Europa. En die inflatie die gaat voorlopig ook niet weg. En dat zie je ook, de markt begint daar ook rekening mee te houden. We zien ook de rentes oplopen. En waar eigenlijk de markt bang voor is toch dat de centrale banken sneller gaan verruimen dan wat eigenlijk de markt op dit moment inprijst. En er wordt rekening gehouden met 3 renteverhogingen in de VS. In Europa wordt voorlopig geen rekening gehouden met een renteverhoging, maar dat zou natuurlijk best wel kunnen. Maar wat je eigenlijk ziet is dus gewoon, de tijd van gratis geld is eindelijk voorbij. We gaan verkrappen, de rentes gaan omhoog. En dat betekent dat we weer echt gaan beleggen.
Ja. En als ik heel even kijk, want je ziet die financials heel erg daarvan profiteren. De banken doen het erg goed. Je ziet een ABN in 2 maanden tijd van rond de 11 al richting de 15 euro oplopen. Het is niet een bank waar je denkt van, daar gebeuren hele spannende dingen. Maar het rentemargebedrijf, daar loopt die koers op vooruit. Want je hebt nu een korte rente, die is eigenlijk nog steeds min een half. De lange rente loopt iets op. Maar verwacht je nou dat die rentemarge zo enorm gaat verbeteren bij die banken?
Nou, wat voor banken heel erg speelt, is niet zozeer altijd de hoogte van de rente, maar met name het feit dat je dus een steile rente hebt. Dus zeg maar dat de lange rente hoger is dan de korte rente. En ik denk wel als de rentecurve aan het verstijlen, dat zie je ook op dit moment. En ook als de korte kant dan weer boven nul is, dat er gewoon dat wel positief zou moeten kunnen uitpakken voor het rentebedrijf van banken. En daarnaast speelt natuurlijk bij banken dat de overheden hebben best veel geld in de economie gestopt. Ook veel bedrijven helpen om deze moeilijke periode door te komen. Dus dat betekent waarschijnlijk dat dan de slechte leningen bij de banken, dat over deze periode eigenlijk wel behoorlijk is meegevallen. En ik denk dat de markt dan ook hoopt dat er toch zeker ook bij ABN AMRO, net als bij ING, een start gaat gemaakt worden met de inkoop van eigen aandelen.
Okay. En verzekeraars, dat is meteen een andere financial, maar het ligt ook erg stevig. Je kijkt naar de ontkoersontwikkeling van Nationale Nederlanden, maar we zien het met onze grootste positie in Aviva. Ja, dat ontwikkelt zich ook keurig door. Wat is nou de reden dat die verzekeraars er beter bij komen liggen als de rente iets oploopt?
Nou, ik denk dat dat tweeërlei is. Aan de ene kant hebben ze operationeel goed gedraaid. Hè, dus zeg maar de levensverzekeringenkant, hè, waar een Aviva heel voor in zitten. Ja, dat heeft gewoon beter gedraaid dan verwacht. Dat heeft ook gewoon te maken dat er ook gewoon minder geclaimd is bij dit soort verzekeraar. En aan de andere kant, het voordeel van een hogere rente is, dat pakt ook gewoon voor de solvabiliteit beter uit. Kijk, een stuk van de solvabiliteit bij verzekeraars wordt berekend op basis van een zogenaamde fictieve curve tussen de, zeg maar, voor de lange rente, hè, zeg, tussen de 20 jaar en de 60 jaar. Dat is eigenlijk niet echt een actieve markt. Er wordt een soort fictieve curve berekend. Die is op dit moment beduidend hoger dan waar de rente zich op dit moment bevindt. Want de rente dan gaat inlopen, dan is de kwaliteit van die solvabiliteit ook veel beter. En ik denk dan ook wel, als de rente echt naar hogere niveaus gaan, dat we dan ook wel eens moeten afvragen, ja, waarom moet de verzekeraar op Solvency 2 ratio zitten van 220%?
Dus zou betekenen dat er eventueel in de toekomst meer inkoop eigen aandelen zou kunnen plaatsvinden, meer kapitaal in de vorm van dividend terug kan gaan.
Ja, dat wordt al flink uitgekeerd, hè, hoge dividenden en ook hoge inkoop eigen aandelen, maar ik denk dat er nog wel ruimte is voor meer.
Oké. Okay. En nog even terug over de risico's 22. China, het lijkt een beetje naar de achtergrond te verdwijnen, maar het speelde vorige maand, was dat echt wel een serieus probleem, het vastgoedprobleem. Hoe zie je dat?
Nou, er is op dit moment een grote vastgoedcrisis in China. Er is gewoon veel te veel vastgoed ontwikkeld. Hè. Inmiddels zouden we, de Duitse bevolking zou beslissen om morgen met z'n allen te emigreren naar China. Zou dat in principe geen probleem zijn, want er is in principe voldoende leegstand om dat op te vangen. Maar het betekent dus wel, dat gaat het niet gebeuren. Dus dat de Chinezen, die hebben een enorme leegstand. Iemand gaat die rekening moeten betalen. Een groot voordeel van deze crisis ten opzichte van de kredietcrisis van 2008 is dat het vooral een lokaal probleem is. Hè? Dus dat het Chinese vastgoed
geen besmettingsgevaar naar de rest van de wereld?
Niet direct, maar wellicht wel indirect. Omdat door die vastgoedproblematiek waarschijnlijk ook de Chinese economie behoorlijk gaat vertragen.
Het laatste, zou dat impact hebben op de grondstoffenmarkt?
Dat zou op de grondstoffenmarkt impact kunnen hebben. We hebben het laatste kwartaal gezien dat de Chinese economie op jaarbasis al op ongeveer 4% groei zit. We waren gewend dat dat 6% is. Dat zou wellicht nog wel wat verder kunnen zakken. En dat zal dan voor bedrijven die voor hun omzet sterk afhankelijk zijn van China. En voor deel is dat ook de grondstoffenmarkt. Maar bijvoorbeeld ook denk ik aan de grote Duitse auto-exporteurs. Ja, die zijn ook voor een deel afhankelijk van die Chinese markt. Ja, dan moet dus wel de Chinese consumptie overeind blijven. En dat kan natuurlijk, woningen, dat heeft natuurlijk een enorme impact. Hè. Als de waarde terugvalt, dat hebben we ook gezien hier in Europa. Dat kan ook een behoorlijk impact hebben op de bestedingen. En dat zal de wereldwijde economische groei wellicht ook wat omlaag zetten.
Ja. We hadden het vorige week al even over marktwerking. Hoe zie jij... je ziet bijvoorbeeld wat bedrijven nu bijvoorbeeld hun hoofdkantoor verschuiven richting andere landen. Of we zagen vorige week een energiebedrijf in Frankrijk. Wat eigenlijk van de Franse overheid eigenlijk een instructie krijgt om komend jaar niks te doen aan de energietarieven. Ik voel het een beetje een soort onteigening of communistisch gedrag. Dus wat dat betreft wel verstorende factoren.
Nou, het is in ieder geval wel iets waar je rekening mee moet gaan houden. Hè. We zien verschillende dingen. Hè. Net als die markt. Je ziet een bedrijf als Shell, een prachtig bedrijf, lange historie. Die dus gewoon eindelijk Nederland verlaat. Niet alleen vanwege natuurlijk de dividendbelasting. Maar vooral ook die overigens Shell niet hoeft te betalen. Maar die dus gewoon de belegger in Nederland betaalt. Maar je ziet dus gewoon zo'n bedrijf eindelijk weggaan uit Nederland. Omdat ze dus gewoon op allerlei manieren worden dwarsgezeten. Hè. Dat is gewoon natuurlijk heel jammer. Omdat dat gewoon een prachtig bedrijf is wat en belasting hier betaalt. En wat gewoon heel veel mensen gewoon werk verschaft. En daarnaast zie je ook...
En wat een belangrijke speler is voor de energietransitie.
Absoluut. Maar je ziet het niet alleen in Europa. Hè. Bijvoorbeeld ook die tarifering van een elektriciteit de France. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in China, waar de communistische partij natuurlijk al een enorme impact heeft op het bedrijfsleven. Dat gewoon verder wordt aangescherpt. Dat er gewoon heel veel sectoren gewoon eindelijk gewoon richtlijnen opgelegd krijgen. Waardoor eigenlijk die sectoren niet meer investeerbaar zijn. We zien ook gewoon topmannen van grote bedrijven die bekend geworden zijn. Nou, die worden ook gewoon een tijdje achter slot en grendel gezet. En daarna mag zo'n bedrijf dan ineens een bijdrage gaan leveren aan de, nou ja, aan de plannen van die Chinese communistische partij. Dus de impact van de overheid, die altijd al groot is geweest, die is alleen maar groter geworden. Dus ja, de terugkeer van Big Covenant is wel iets om rekening mee te houden.
Alright. Hey, we hebben deze week natuurlijk het grote nieuws van Unilever, GlaxoSmithKline. Wij hebben best wel wat positie in Glaxo, zowel in onze value-portefeuille als in onze dividend-portefeuille. Nou, dat was absoluut niet verkeerd. Een mooie koerssprong. Eigenlijk hadden we de positie al opgenomen op basis van die trigger, hè, om die consumententak apart naar de beurs te brengen. Nou, die plannen liggen er ook. Alleen nu wil Unilever dat graag voor zijn. Unilever hebben we in onze defensieve portefeuilles een aantal posities. Wat vind je van het bod?
Nou, ik denk dat het op zich een mooi bod is. Dit is voor de derde keer dat Unilever een bod heeft gedaan op de consumentendivisie van GlaxoSmithKline en Pfizer. Want het is een joint venture waarin Glaxo belang heeft van 68%, Pfizer 32%. GlaxoSmithKline zou dit naar de beurs willen brengen. Die hebben in principe alles over deze joint venture te zeggen. Medio 2022. Nou ja, Unilever, die overigens vrij goede sier maken met verduurzaming, maar qua financiële prestaties achterblijven bij concurrenten zoals Procter en Nestlé. Ja, die moet iets doen om deze onderneming verder te laten groeien. En ze denken dat ze dat kunnen doen door die consumentendivisie toe te voegen. Derde bod, 50 miljard pond, een heel forse bieding.
Grotendeels in cash ook?
Ja, zeg maar 80% cash en 20% in aandelen. Glaxo heeft het afgewezen, ze willen 60 miljard hebben. Ik denk dat Unilever gaat zich beraden op een hoger bod. Dat gaan ze waarschijnlijk ook wel doen. Ik denk dat het ook veel zal schelen als ze het bod volledig in cash doen. Dus ik verwacht eindelijk nog wel dat ze met een iets hoger bod zullen komen en dat een groter deel in cash zal plaatsen.
En kan die balans van Unilever dat wel aan?
Nou ja, ze gaan dan naar een netto schuldgraad van meer dan 4 keer de cashflow. Dat is eigenlijk te zwaar. Ze kunnen dat wel handelen. Ik denk dat als het bod doorgang zal vinden, en ik denk dat dat nog wel lastig wordt om het te verkopen aan hun eigen aandeelhouder, dat ze dat kunnen tackelen door toch een activiteiten weer te verkopen. Dus ik denk dat ze het op zo'n manier wel kunnen oplossen. Maar er zal natuurlijk wel een kapitaalverhoging nodig zijn. En dat zal gesteund moeten worden door de aandeelhouders.
Dus eigenlijk, en daar zou dus ook nog wel wat koersdruk kunnen komen als dat zou plaatsen.
Dat zou kunnen, ja. Dat is natuurlijk gewoon moeilijk in te schatten hoe dat precies vorm krijgt. Ze zullen met een goed plan moeten komen richting de aandeelhouders. Zullen ook moeten. De banken hebben wel al laten weten dit te willen financieren. Dus daar verwacht ik niet zoveel problemen. En uiteindelijk, het zit natuurlijk een relatief steady business. Hè, want GlaxoSmithKline bestaat nu nog voor een groot deel uit de consumentendivisie, die eigenlijk best wel goed draait. Maar Glaxo heeft aangegeven van we willen als een pure pharma-speler verder gaan. Want als dit bod zou slagen, dan zou ik het eigenlijk mooi vinden dat alvorens GlaxoSmithKline gaat bedenken wat ze met die grote zak geld gaan doen, dat een andere pharma-speler Glaxo zou overnemen.
Want ja, want je had eigenlijk gewoon een pharma-tak over en dat is eigenlijk geen top 10 speler volgens mij.
Nee. GlaxoSmithKline en Unilever, dat zijn natuurlijk twee bedrijven met een fantastische historie, maar het is ook wel iets meer historie dan toekomst, laat ik het zo zeggen. Het zijn toch wel bedrijven die een beetje wat van hun glans hebben verloren.
Maar als ik toch een beetje kijk naar die, ik vergelijk het met bijvoorbeeld zo'n Kraft Heinz of zo'n Anheuser-Busch. Wat dat betreft op een gegeven moment zoveel schuld op zich nemen. En dat heeft de laatste jaren ook niet goed uitgepakt. Je ziet bijvoorbeeld Anheuser-Busch natuurlijk ook de nodige dividendverlagingen plaatsvinden om die schuld te managen. Heb je niet het gevoel dat je dan in zo'n situatie terugkomt? Want het kraakt en piept aan alle kanten. Het moet allemaal goed uitkomen aan je kostenkant en ook je groeicijfers.
Dat klopt ook. Het is iedere keer het verhaal van goh, we kunnen synergie behalen. De verschillende divisies vergroten. In dit geval voor Unilever onze aanwezigheid in de Verenigde Staten en de emerging markets. En, maar ja, het is wel iedere keer dat er een hele dure overname wordt gedaan. En die moet toch linksom of rechtsom terugverdiend worden. En ja, ook Unilever heeft op dit moment, ze laten zien dat ze moeite hebben om groei te realiseren uit een hele grote portefeuille van mooie consumentenproducten. Ja, kunnen ze dat dan wel met die met deze ja, geneesmiddelen uiteindelijk van Klexo? En is er synergie tussen pharma, tussen food en tussen wasmiddelen?
Ja.
Ze hebben wel wat te bewijzen. Ja.
Een van onze laatste posities, die hebben we vorige maand ook uitgebreid nog behandeld. Die hebben we, ik denk 2 maanden geleden ook nog behoorlijk opgehoogd. Dus AMG, onder andere bekend als lithiumproducent. Daar speelt, en dat is wel aardig ook voor de luisteraar, dat je daar ook een beetje, aan de ene zijde, je speelt in op de verduurzaming, elektrisch rijden. Zij zijn daar, zeg maar, een leverancier in.
Ja.
Maar ondertussen heeft dit bedrijf een slechte rating qua ESG, hè? Dus op basis van duurzaamheid. En dat komen wij wel vaker tegen. Hè? Een van onze posities is natuurlijk Boskalis. Ook een partij die met eigenlijk mooie verduurzamingsprojecten bezig is. Denk aan dijkverzwaring of windmolenparken, et cetera. Maar ondertussen vaart er wel een dieselschip op de Noordzee. En daardoor heeft ook een Boskalis een slechte rating.
Ja, en ze doen daarnaast ook nog wel wat projecten op het gebied van gas. En ook nog wel eens een kolenproject. Dat zijn allemaal zaken die meewegen. Ja, dat is heel, heel krom. Dat is eigenlijk ook een beetje een spagaat die je daar ziet. En,
wij als ambassador, wij kunnen daar prima in manoeuvreren. Hè? Dat zeggen
wij dus. Kunnen daar.
Alleen wij hebben ook een institutionele kant die zich heeft verbonden aan allerlei, zeg maar, ESG-lijsten. Dus daar valt het af. En wij hebben een aantal zaken uitgesloten. Tabaksindustrie, wapenindustrie. Echter, in de olie- en gasindustrie zijn wij behoorlijk actief, omdat daar de waarderingen gewoon erg interessant zijn. En wij kunnen daar nog steeds op ESG-gebied, vinden wij qua rating, prima in acteren.
Ja, je ziet gewoon dat steeds meer investeerders zich laten leiden door allerlei lijsten, door allerlei restricties, waardoor je natuurlijk een steeds mindere keuze nog hebt om in te beleggen. Wij houden natuurlijk ook wel rekening met de verduurzaming in de breedte. Hè. We beleggen niet in de tabaksindustrie, we beleggen ook niet in de wapenindustrie. Maar goed, de meeste andere sectoren gewoon met gezond verstand, ja, daar kijken we naar. En als we daar gewoon onze drie pijlers zien, een stukje onderwaardering, we zien een trigger om die onderwaardering eruit te krijgen, en ook een mooie cashflow, ja, dan willen we daar gewoon in beleggen. En ook de energiesector biedt wat dat betreft gewoon heel veel kansen. Hè? Zowel de fossiele industrie als de, zeg maar, de energietransitie waar we middels een AMG op inspelen. Dus wat dat betreft gewoon een hele mooie sector om naar te kijken. En ik denk dat je niet, zoals sommige grote spelers doen, zomaar zo'n hele sector, de olie- en gassector, moet uitsluiten.
Ja. We gaan afronden, maar om meteen even in te haken op het laatste onderwerp, hè, over de olie- en gassector. Een van onze laatste toevoegingen aan de portefeuille, Technip Energies. Kan je er iets meer over vertellen?
Ja, dat is een Frans bedrijf, afsplitsing van Technip FMC vorig jaar. Bedrijf dat zich vooral bezighoudt, uiteindelijk een engineering- en technologiebedrijf op gebied van constructie voor olie en gas, maar ook voor LNG-terminals, raffinaderijen, waterstofinstallaties, industriële installaties. Dus kortom, het hele palet wat ze daar bedienen. Het is een,
kan ik het vergelijken met een Fugro of is het bedrijf veel verder?
Nee, of
op een heel ander gebied actief?
Het is gewoon echt een ingenieursbedrijf. Het is niet te vergelijken met een Fugro. Het is ook niet te vergelijken met een SBM in Nederland. Het is gewoon echt een ingenieursbureau wat zich in de breedte bezighoudt met ontwikkeling en oprichten van installaties. En het is gewoon een niche-speler die gewoon heel erg gaat ook profiteren van onze vraag toch om aan de energiebehoeften te voldoen en ook in te zetten op de energietransitie. En dit is een klein bedrijf wat een beetje onder de radar is gebleven. En ook wat koersdruk heeft gehad vanwege het feit dat Technip FMC er helemaal uit wil. En dat is nu eindelijk gebeurd. Dus dat, wat dat betreft een mooi moment om dat op te pikken.
En Haltrust heeft ook een belang opgebouwd?
Ja, die hadden initieel 9% en dat hebben ze inmiddels uitgebreid tot ruim 12%.
Oké. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor het luisteren. Dit was deel 1 van 22. En wij gaan volgende week trouwens verhuizen. Dus dat betekent dat de volgende opname van onze podcast in ons nieuwe kantoor zal plaatsvinden. Dus in ieder geval, wij hebben er heel veel zin in om naar onze nieuwe stek te gaan. En daarover later meer.
Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.